Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leven spreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed de honing ver te boven. Vijfde van Psalm 19. Des Heren dat u vanavond gelezen zal worden, kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden u Efeze 2 als de schriftlezing voor vanavond, vooraf artikel 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Dat handelt van de orde en discipline of de tucht der kerk. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientiën, de gewetens te binden en te dwingen in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiedt naar den woorde Gods met hetgeen daaraan hangt. Lezen we nu Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Gemeente, zing met elkaar van Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En ook het vierde vers, ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, staag de roem van uw grootheid geven. Het eerste, het derde en het vierde van Psalm 119, de extra collecte, is bestemd voor de kerk. Gemeente, vanavond willen we met elkaar stilstaan bij zondag 32 van onze Heidelberger Catechismus. Dat spreekt van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. In vraag 86 wordt gevraagd, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienst onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan zegt het antwoord daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. En dan vraag en antwoord 87, kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren, in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods zal beërven. Het gaat dus vanavond, maken we een begin met het stuk van de dankbaarheid. Stuk van de dankbaarheid. En dan zien we zo in deze twee vragen, in de eerste plaats die genade die gewerkt is. Want de dankbaarheid volgt op de ellende en de verlossing. Vervolgens op de troost die ervaren wordt. En in de derde plaats de bekering die noodzakelijk is. U ziet het eigenlijk zo terug in deze twee vragen, de genade die gewerkt is. Dat is de eerste vraag en het eerste gedeelte van het antwoord van 86. En dan de troost die ervaren wordt, dat is het tweede gedeelte. En dan ziet u, dat valt eigenlijk in drieën uit één. En dat is zo eenvoudig dat wij door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd worden, met als doel hem Gode dankbaar voor zijn weldaden te bewijzen en hij ons geprezen worden door ons. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En het derde daarvan is door onze godzalige wandel de naaste voor Christus gewonnen. Dus als het dan gaat over de troost die ervaren wordt, hoedanig is het leven? Als het gaat over het Gode dankbaarheid bewijzen. Wat is daarvan de vrucht in je eigen leven? En is je wandel nou zodanig dat de naaste ervoor gewonnen wordt voor de dienst van de Heer? En dan het laatste, de bekering die noodzakelijk is. Vraag en antwoord 87. Mensen die in zulke zonde leven, zo staat bij antwoord 87, kunnen die zalig worden? Kunnen die zalig worden? Wat zou u daar nou op zeggen? Nou, het antwoord is glashelder. In geenerlei wijze. Absoluut niet. Maar daar vraagt iemand, maar hoeren en tollenaars werden toch ook zalig gemaakt? Ja, maar dat staat ook niet. En daar moet je goed lezen. Want er staat niet dat die mensen niet zalig kunnen worden. Dat die niet zalig kunnen worden. Maar ze kunnen niet zalig worden als ze in zo'n leven, waar niet het minste spoortje van dankbaarheid is, als ze daarin doorgaan. Voortvaren. Dus een leven in de zonde betekent buiten het koninkrijk Gods. En als dat niet verandert voor ons sterven, dan betekent het eeuwig buiten. Dus die bekering die noodzakelijk is. Wij moeten tot God bekeerd worden. Bij de aanvang en bij de voortgang. Ook in het leven van Gods kerk. Stuk van de dankbaarheid, derde deel ziet u daarboven staan. Want we hoorden in de catechismus, daar hoorden we, wat is uw enige troost? Bij de leven en sterven. Toen kwam dat zeldzaam schone antwoord van zondag 1. En toen kwam dat werd eigenlijk getekend in zondag 1. In die eerste vraag en antwoord werd eigenlijk getekend als het ware in een samenvatting heel de catechismus. En als dan dat kostelijke, die het eigendom van Christus te zijn. En buiten de wil van mijn hemelse vader in haar van mijn hoofd vallen kan. En dat door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd worden. Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dan komt toch de vraag, Heer, hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe krijg ik daar nou deel aan? Nou, wat is de weg tot dat heil dat in Christus is? Dat is de kennis van de ellende, de kennis van de verlossing en de kennis van de dankbaarheid. En dan staat dat niet zo ellende, verlossing en dankbaarheid, maar dan staat er zo eigenlijk zo opmerkelijk. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Vindt u dat niet wonderlijk? Er staat niet gewoon, ja, door de weg van de kennis van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Je hoort hier iets in van een heilige verlegenheid. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Er zijn wat van die mensen die zeggen, ja, van de ellende hebben we nou genoeg gehoord. Dat is het beste bewijs dat het niet kent. Dat beste bewijs dat het niet kent. Want Gods kerk leert tot de laatste snik er ietsjes van hoe groot hun zonden en ellende zijn. Hoe diep die val in Adam is. Vervolgens, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlos. Dat ging het hoofdstuk van de verlossing. En wat wordt het dan een eeuwig wonder als getekend wordt het werk van een drieënige God in het zaligen van de zondaar. Dat welbehagen des vaders, dat wonderlijke van die arbeid van Christus en de onmisbare werking van Gods geest. Dus nu zijn we bij het derde deel en nu hebben we dat tweede ook achter ons gelaten. Nee, helemaal niet. Want juist in het stuk van de dankbaarheid gaat die kerk nou leren wie ze zijn en wie ze blijven. Ze kunnen maar niet leven door Gods eer. En daarom bestaat ook dat stuk van de dankbaarheid. Dat bestaat juist uit het onderwijs van de 10 geboden. En vervolgens ook het gebed. En dat is nou precies waar het over gaat. Want wat leert namelijk Gods geest op die leerschool. Als we één voor één die geboden gaan behandelen, als die het geeft. Dat leert nou wie een mens nou is en blijft. Want dan blijft het natuurlijk niet aan de buitenkant. Maar dan gaat de uitleg van dat gebod te gaan naar binnen. En Gods kinderen leren hun hart steeds meer kennen. En dat valt niet mee. Dat valt echt niet mee. En daarom staat, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Nou, dat kan alleen maar door dat bloed van Christus. Want in die weg, zegt de catechismus, ga ik mijn zondige aard meer en meer leren kennen. En krijgt dat bloed van Christus een steeds grotere waarde. Dus als er staat hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, dat is een onderwijs, dat krijgt die kerk leven lang. Tot het laatste toe. En daarom zullen ze gaan zingen door u alleen. Maar ik kan je eerlijk zeggen, als het zo mag zijn, en dat is een eeuwig wonder hoor, als je nou op die weg des levens gebracht bent, en je hebt al een klein beetje van jezelf leren kennen, en je hebt misschien uit de verte iets van die middelaar Gods en der mensen mogen zien, dan weet ik maar één ding zeker, dat wat ik u vanmorgen zei, hoe meer een mens zichzelf gaat leren kennen in het licht van die goddelijke deugden, hoe groter het wonder wordt dat hij al zo lief de wereld gehad heeft, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Opdat de eigenlijk die in hem gelooft niet verderven. Die allesgevende liefde des vaders. Die allesgevende liefde des zoons. Dat wondere werk van Gods geest in het hart. Dat gaat steeds dieper. En daarom blijft zich als het ware herhalen. Die verlossing in Christus. Een steeds groter wonder. En dat voor zo eentje. En dat ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Nou, als we dat nou gaan overdenken, gemeente, weet je waar je dan zo achter komt? Weet je waar je zo achter komt? In het leven der genade. Dat wij de Heer helemaal niet kunnen erkennen dat Hij waardig is. Dan komt ook een stuk van de dankbaarheid. Komt de meeste met schuld uit. En wat is dat gelukkig? Wil ons, arme zondaar, al de misdaden en de zonde die ons altijd aankleeft, om dat dierbare bloed van Christus niet toerekenen. En hoe meer genade op de genade op de levensweg, hoe dieper een mens gaat buigen. En dan komen de vruchten waar God in verheerlijkt wordt. Waarom? Omdat Hij ze vernieuwt naar zijn beeld. En dan is er altijd een heilige verlegenheid. Want ze kunnen die dankbaarheid niet opbrengen die de Heer zo eeuwig waardig is. En daar krijgen ze die gezegende hoge priester voor nodig. Ziet u dat het zomaar doorgaat? En dat wat ik u vanmorgen zei, dat God steeds groter wordt. En dat wij steeds kleiner worden. Dat kunt toch nooit hoogbekeerde mensen worden. Dat kunt toch geen mensen worden die hebben dit meegemaakt en dat meegemaakt. Dat zijn mensen, als die genade in beoefening is, dan moet ik er wel bij zeggen, die weten liefst maar het laagste plaatsje in te nemen. God zo groot voor zo eentje. Dat die dierbare Christus uit de hemel wilde komen om zo mensenkind zalig te worden, maar zalig te maken. Ach, daar zal straks de eeuwigheid voor nodig zijn. Dus zo beginnen we nu aan het stuk van de dankbaarheid. Eigenlijk voelt het een beetje moeilijk, denk ik. Want aangezien we uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onderzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat goede werken, dat klinkt niet goed in onze beleving. Die Romeinen, die zitten vol goede werken. En waarom doen die goede werken? Nou, om een stukje van de zaligheid te verdienen. En dus het werk van Christus een klein beetje te helpen met hun eigen goede werk. En daarom hebben we zo op onze manier een beetje moeite met het woord van de goede werken. Maar dat hoeft echt niet hoor. Het is zo voluit schriftuurlijk. Het is u net voorgelezen. In Christus Jezus geschapen tot goede werken. Dus het is voluit bijbels. Maar je moet het onderscheiden. Kijk, die Romeinse, dan moet je denken aan zondag 24, daar gaat het nog over de verlossing. De gerechtigheid die Christus aangebracht heeft. Kan daar nou nog iets bij? Moet daar nou nog iets bij? Nou, als u dan iets wil aanbrengen, zegt die catechismus, dan moet het zo'n gerechtigheid zijn die in alle dingen volmaakt in overeenstemming is met het heilige wet des Heer. Dus nooit één gedachte die zonder is, nooit één woord dat zonder is, nooit één daad, dan moet dat volkomen zijn. Dan voel je, dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. En in zondag 24 zei, nou oké, okay, als u daar goede werken wil doen, dan moet het volkomen zijn. Dat gaat niet. Maar daar zegt iemand, zondag 24 weer, ja maar luister eens, ik lees in de Bijbel dat de Heere dat genade beloont. Want de Heere zegt tegen Abraham bijvoorbeeld, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Zeker, maar krijgt die man veel? Hij heeft alles achtergelaten in Ur en hij krijgt oneindig veel meer terug. Maar dat is niet omdat hij dat verdiend heeft. Er zit in dat verlaten uit Ur, er zit er helemaal geen verdienst in. Het is genadeloon. Het is enkel genade. Daar valt alles ook van Abraham ten enenmale buiten. Is dat nog niet een beetje gevaarlijke leer, werd gevraagd? Als je op die manier zo over praat dat de mens met al zijn doen en laten er buiten valt, dan loop je zo de antinomiaan, loop je er zo tegenaan. Want die antinomiaan zegt, niks goede werken, helemaal niks goede werken. Het is allemaal genade. En hoe meer zonde ik doe, hoe meer genade uitblinkt. Nou, dat is zo goddeloos als maar wezen kan. Paulus zegt ervan, mensen die zo praten, meer zonde doen of dat de genade te overvloedig worden. Weet je wat Paulus daarvan zegt? Welke verdoemenis rechtvaardig is. Als je zo denkt te kunnen zondigen op genade, dat kan niet. Het is ook helemaal een vreemde vraag eigenlijk. Maakt deze leer dan geen goddeloze, zorgeloze mensen? Want daarmee met die vraag, het is natuurlijk om onderwijs te geven, leg je als het ware open dat je het niet begrijpt. Je begrijpt het niet. Want zou dat nou kunnen zijn? Dat genade een mens zorgeloos maakt en goddeloos maakt. Als de Heer toch genade in je hart verheerlijkt, dan krijgt de Heer toch de hoogste plaats. En natuurlijk, dat gaat door de strijd en door alles heen. Maar dat maakt de mens niet zorgeloos. Integendeel, een heilige bekommering om die vrede met God en die gemeenschap met God in Christus in het hart te mogen ervaren. Daar ligt een heilige bekommering. En daarom goddeloos. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. Want hij wordt dan voor mij het allerhoogste en eeuwig goed. Dan kan je de Heer niet meer missen. Dan kan je de Heer niet meer missen. Dus als iemand vraagt, maakt dat geen zorgeloze, goddeloze mensen? Dan kan ik alleen maar zeggen, goddeloze, zorgeloze mensen maken hier misbruik van. Kan nou helemaal geen goede werken doen, lamme. Dat is ontzettend. Dat is zo ontzettend. Maar waar het dus over ging in zondag 24, als je nou goede werken wil doen om een klein beetje bij te doen bij die verlossing die in Christus is, dan zegt de catechismus radicaal nee. En nu zegt die catechismus hier dat over die goede werken. Ja, want we zijn nu een stuk van de dankbaarheid. Het kan toch niet anders als de Heer een mens gaat vernieuwen naar zijn beeld. Dat hij gaat herscheppende genade weer gaat geven wat we in het paradijs kwijtgeraakt zijn. Dan kan het toch niet anders. Dan komen er vruchten van geloven, van bekering. Dan komt het in mijn wandel, komt dat openbaar. En dan wordt het zo'n levende werkelijkheid. Och, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Zullen we het zo samenvatten? Door de goede werken wordt de mens nooit zalig. En het andere, zonder de goede werken, wordt een mens ook niet zalig. Kan toch niet dat iemand zegt, ja, de Heer heeft me opgeraapt en ik heb mijn zonde leren kennen, ik heb de zaligmaker leren kennen en dan ben ik op die smalle weg ten leven. En je ziet er helemaal niks van in zijn leven. Dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet? Het luistert daarom ook zo heel erg nauw gemeen. Die goede werken die zijn er. Als een mens zegt dat hij genade kent en er is helemaal niks van te zien in het leven, dan kun je een groot vraagteken bij zetten. Ja, maar zegt iemand, Gods kinderen, kan toch donkere tijden zijn? Zeker. En er kunnen tijden zijn dat je zegt, hoe kan het? Maar ze kunt er niet in uithouden. Ze kunt er niet in uithouden. Waarom niet? Omdat die liefde Gods in het hart is uitgestort. Omdat hij dat genadewerk verheerlijk wordt. Ze komen in de schuld terecht. Als een schuldenaar aan de voeten des Heer. Als ik nou naar David kijk. Die man naar Gods hart. Als die dan op de vlucht is voor Saul. Dan gebeurt het 16 maanden lang. Dat hij aan het strijden is, dat hij in Ziklag woont en dat hij, als het ware de Filistijnen zegt een handje te helpen. Hij ligt het ook nog ook, want hij zegt dat hij Juda binnenvalt, maar dat doet hij niet. Hij blijft aan de zuidkant van Juda. 16 maanden, die man heeft niet breed gehad hoor. Hij zal zijn psalmen wel gezongen hebben, maar van binnen was het een dorre boel, 16 maanden. En dan roept God hem een goddelijk halt toe, daar bij Ziklag. Daar wordt hij schuldenaar voor God. Wat denkt u van die maanden na de zonde van Bathsheba? Niemand durfde wat te zeggen. Maar die man heeft toch niet de minste vertroosting van genade in zijn hart gehad? Totdat Nathan komt. En dan komt hij in de schuld. Psalm 51. Dan zou je zeggen, nou bij David. Tere man, de man naar Gods hart. En kijk nou eens in de avond van zijn leven. Wat doet die man nou toch? Dan zegt hij tegen Joab, je moet dat volk eens gaan tellen. Want ik wil eigenlijk toch wel weten hoeveel manschap ik nou eigenlijk heb voor mijn leger. Dan zegt die goddeloze Joab, ze denkt erom koning dat hij dat niet doet, want de Heere wil het niet. Dat zou toch voor die David genoeg moeten zijn. We moeten lezen de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 over de volharding der heiligen. Wat dat betekent als Gods kind zo in de zonde valt. Het heeft maanden geduurd voordat die mensen allemaal geteld waren. Nou geloof maar gerust dat David het in die maanden niet breed gehad heeft. Hij kan dan nog wel naar de tempel gegaan, of tenminste naar de tabernakel gegaan zijn. En zo nog wel zijn uiterlijke godsdienst, maar van binnen was het een dorre boel. En dan als Joab terugkomt, dan slaat het hem in één keer naar binnen. Schuld, schuld, schuld. En wat een oordeel over dat volk dat net zo zonder was. En wat mag David dan weer in de schuld komen? Het is toch aangrijpend dat er ogenblikken tijd in het leven van Gods kinderen is, dat je er minder van ziet dan een keurig, uitwendig, godsdienstig mens. Maar dat is wat ik wou zeggen, waar het over gaat gemeen, ze kunnen het er niet in uithouden. Ze kunnen er niet in leven. Waarom niet? Omdat die liefde Gods in het hart is uitgestort. En daarom die vruchten, die zullen er zijn. Van geloven, van bekering waardig. Hoor David maar in zijn boetepsalmen. 32, 51. O, geef mij weder de vreugde des heils. Heren, dat uw geest mij ware wijsheid leerde. Om het nou heel eenvoudig te zeggen. In dat stuk van de dankbaarheid wordt Christus steeds dierbaarder. Steeds noodzakelijker. En wordt genade steeds wonderlijker. Uit onze ellendigheid, er worden een paar dingen genoemd, zonder enige verdienste onzezijds. Dus dat slaat alles van de mens te buiten. Uit louter genade, daar is niks van de mens bij, door Christus verlost zijn. Dat zijn de drie dingen die hier staan. Zonder enige verdienste onzezijds. Voor de Jood is dat een ergernis en voor de Grieken is dat een dwaasheid. Want je moet bedenken, al die wereldgodsdiensten, mensen zeggen natuurlijk wel, ja, het lijkt allemaal op elkaar. En je kan toch dezelfde God wel bedoelen, nou dat bestaat niet, gemeente, dat bestaat niet. Al die wereldgodsdiensten, weet je waar die op leunen? Op wat ik doe voor die vermeende God en dan hoop ik dat ik er wat voor terugkrijg. Daar leunen die wereldgodsdienst op. En dat zit precies in ons bestaan natuurlijk. Maar weet je wat nou het wonder van de genade is? Weet je wat het grote wonder daar nou van is? Dat de mens er totaal buiten valt. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit al enkel genade. Hoe zegt de apostel dat ook weer? U dan heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Kijk, daar zie je die Efeziërs. Heidenen. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Dat je genoegen neemt. Naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Die vond dat allemaal goed. Van de geest die nu werkt in de kinderongehoorzaamheid. Paulus zegt, hoe was nou je leven? Dat was een leven als een heiden. In deze tegenwoordige wereld. Aan de hand van de vorst der duisternis. God heeft je eruit gehaald. Hij heeft je eruit gehaald. Hij heeft je levend gemaakt daar hij dood waart door de misdaden en de zon. Ja, zegt Paulus, maar dat geldt ons allemaal. Ook de Joden, ook de kerkmensen. Wat was ons bestaan eertijds? In de begeerlijkheden van ons vlees. We deden de wil van ons vlees en der gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dus hier zegt Paulus, het is niet alleen de wereld, maar het is net zo goed de Jood, het is net zo goed de kerkmens, die een kind des toorns is. Zonder verdienste mijnerzijds, uit enkel genade. En dan staat er zo, u hebt het straks gehoord, maar God, die rijk is in barmhartigheid, komt bij God vandaan. Daar ligt de zaligheid van de kerk, maar God. Die rijk is in barmhartigheid. O, dat er nou in hem alleen alles is. Hij gaf zijn eigen lieve zoon. En nou is in hem zo'n eeuwige volheid. Het leven tot in de eeuwigheid. Kijk eens wat er staat. Nadat hij ons met zijn bloed gekocht heeft. Daarom kwam Christus naar de aarde. Om te lijden en te sterven. Om de schuld te betalen. Om die toorn Gods te blussen. Om die vloek weg te dragen. Om een volkomen zaligheid aan te brengen. Ook door het vervullen van de wet ten volle. Een volmaakte gehoorzaamheid aan de wet des vaders. Zo heeft hij zijn kerk gekocht met zijn bloed. Hij heeft die kerk ook vrijgemaakt. En vrijgemaakt, dat wil zeggen, hij haalt ze, hij verlost ze van hun doodstaat. Hij verlost ze van de heerschappij van de zonde. Die kwellende macht van de zonde, die blijft. Maar die heersende macht is toch gebroken, volk. Dat heeft Christus gedaan. En die zonde die je nou zo smarten, dat goddeloze bestaan. Weet je wat de Heer daar straks mee doet? Daar verlost hij van. Als die kerk straks naar huis gaat, dan hoeven ze nooit meer te zonden. Dan hoeven ze de Heer nooit meer te bedroeven. Dan hoeft de Heer nooit meer zijn vriendelijk aangezicht voor hen te verbergen. Maar dan zullen ze mogen zien gelijk hij is. Dan zal het ten volle waar worden. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Een onuitsprekelijke volheid in hem. Door dat bloed van Christus gekocht en vrijgemaakt. Wat is dat als iemand dan mag zeggen op goede gronden? Er staat trouwens niet vrijgesproken. Want vrijgesproken, dat doet Christus niet, maar dat doet de rechter, dat doet de Vader. Op grond van die toegepaste gerechtigheid van Christus aan het hart. Maar hier is iemand aan het woord die mag weten door Christus verlost te zijn. Met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. En wat er dan gebeurt eigenlijk is, dat is dit. Heel eenvoudig. Hoe de Heer nou laat zien, hoe hij nou werkt in het leven van een mensenkind. Als de Heer in je leven komt, dan begint hij met de kennis van Christus. Maar dan begint met de kennis, wat dat wil zeggen, voor die hoge heilige God, onverzoend. Je moet eens denken aan die christen uit de christenreis. Die man kon de stad verderf niet meer houden. Och, die man had een pak op zijn rug en die kon het niet uithouden. En wat zegt dan die evangelist? Hij zei, zie je dat poortje daar? Nee, dat zag hij niet. Dat zag hij niet. Misschien zie je daar dan dat lichtje. Ik denk dat ik het zie. En zo had die man hollen. Met al die wegen die nog komen. De Heere brengt ze er zelf. In het verliezen van al hun waardigheden. Opdat die Christus waarde krijgt. Maar je gelooft toch wel, gemeente. Als er nou bij aanvang. Mensen kunnen soms zo algemeen houden van je bekeerd en geloof in Christus. Maar weet je, de Heere oefent zijn kerk zo stapje voor stapje. Er wordt plaats gemaakt in het hart voor de Christus der Schriften. Het is zo'n eeuwig wonder als hij zich openbaart aan de ziel. Het is zo'n eeuwig wonder als ze onderwijs krijgen, als het gaat over zijn namen, over zijn ambten, over zijn natuur en over zijn staat. En er kan er zoveel zijn en dan kan je toch zo eerlijk zeggen, als men niet bedriegt, heeft hij de hoogste waarde in mijn hart gekregen. Ik heb iets mogen leren kennen van zijn profetische bediening. Ik heb, als ik me niet bedrieg, iets mogen zien van die priesterlijke, hoge priesterlijke arbeid van hem. Maar als je nou zegt, vrijgesproken van schuld en straf, onopgelost. Daar sta ik voor. Wat we nemen, dat moet u teruggeven. Maar nou gaat er een volk over de wereld met een onopgelost leven. En weet je wat je nou moet vragen? Maar heel eenvoudig. Of de Heere zelf op dat plaatsje wil brengen. Want als wij proberen om die weg van die rechtvaardig maken in de vierschaaf van de conscientie, om ons daar te brengen, dan breng je alleen maar vanaf. Maar dat doet de Heer nadat het hem behaagt. En nadat hij weet wat nodig is. En daarom door dat bloed van Christus gekocht en vrijgemaakt. En daar de troost van naar de mate des geloofs. Eén ding is zeker. Die parel van grote waarde. Waar je die voor het eerst in je leven mag zien. Dan weet je zo zeker in hem is alles. En laat dat aangevochten worden, bestreden worden. Maar dan ligt er toch de begeerte. Om meer van hem te mogen kennen. En daarom zeiden onze ouders ook. Sta maar naar de gemeenschap met hem. Sta daar maar naar. En leg het dan maar in de handen des Heren. En de vrucht ervan is. Dat zij door de geest van Christus. Worden vernieuwd tot zijn evenbeeld. Dat is een wonderlijk woord. Door zijn geest vernieuwd naar zijn evenbeeld. Dan gaan ze dus heel in de verte een klein beetje op Christus lijken. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dan is er nu een volk gemeend dat zegt, och, daar moet ik nog helemaal aan beginnen. Hoe is het nou eigenlijk toch met me? Och, dan ligt er toch de begeerte. Weet je wat de begeerte van Christus was? Dat zijn vader verheerlijkt werd. En weet je wat de begeerte van de kerk is? Dat God aan zijn Heer komt. Omdat hij het zo eeuwig waardig is. Omdat in hem zo'n eeuwige volheid is. En daarom, als het nou gaat over, als het gaat over het werk Gods, de genade die gewerkt is, de troost die ervaren wordt. Want dan zegt de catechismus dus drie dingen. Die zegt, we worden vernieuwd naar zijn evenbeeld. Wat er dan gebeurt ten diepste is dit. Er staat zo in Filippenzen 2. Dan zegt de apostel Paulus. Hij zegt tegen die Filippenzen. Die genade die nou in u gewerkt is. Och, dat is Gods werk. Hij zei maar wat de Heer nou geschonken heeft in je leven. Werk dat nu eens uit. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dat betekent in een kinderlijk, afhankelijk, teer leven zo te wandelen dat we de Heere niet bedroeven of de Heere vertoornen. Want, zegt hij, het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar wat de Heer nou gewerkt heeft in je hart, laat dat nou in je wandel te zien zijn. Laat dat nou in je wandel te zien zijn. Want die dankbaarheid, dat heb je al lang begrepen, dat heeft helemaal niks te maken met een stukje blijdschap of een beetje opgewonden vreugde. Dankbaarheid is de gang van het leven. Om te wandelen in de kinderlijke vrezen des Heer. Daar gaat het over. Bij de ware dankbaarheid. Dus dat is niet een bepaalde stemming. Maar dat is omdat de Heer zoveel goeds aan zo eentje bewezen heeft. Om dan, ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heere, maak u weldaan wonderbaar. Zo al bedelend, al zuchtend. Heere, maak mij uw wegen. Door uw woord en door uw geest bekend. Daar zei ze, Heere, wil u mezelf tot een leidsman wezen. En me leren hoe ik wandelen moet. Och, Heere, wil u zelf maar de leidsman van mijn leven zijn. En daarom, als het zo gaat over deze zaken, gemeente, die dankbaarheid, dat wordt in je leven zichtbaar. Ik zal u een voorbeeld geven. Rut, die Moabitische. Ze mocht door genade die goede keus doen. Ze kon in Moab niet houden. En ze is meegegaan naar Bethlehem. En hoe was haar leven daar? Hoe was haar leven daar? Straks zal het klinken. Heel de stad weet hoe teer ze leeft. Hoe goed ze voor Naomi zorgt. Hoe hard ze werkt. Dat ze een deugdelijke vrouw is. Heel de stad wist dat. Er zullen best mensen zijn die zeggen, nou ja, het is en blijft toch een Moabitisch hoor. Maar er waren er ook die zagen. Dat is nou dat Gods werk. Dat is nou dat Gods werk. En er werd alleen maar meer openbaar. Daarom, om het nou maar heel eenvoudig te zeggen, gemeente. Hoe is nou je binnenkamer? En hoe is nou je levenswandel? Hoe is je binnenkamer? En hoe is je levenswandel? Ik zal het maar vragen, wat zijn je vrienden? Wat zijn je vrienden? Wat doe je ermee? Hoe is je spreken? Hoe is je kleding? Ja, kleding. Ja, mensen, als we daarover gaan beginnen, dan luister eens. Het kan toch niet anders? Als die tere vrezen des Heren in je hart ligt, dan wil je toch in eenvoudigheid wandelen. Het hoeft niet direct zoals 100 jaar geleden, maar daar kan je toch niet meedoen met al die wilde zaken van het denken over kleding van tegenwoordig. Als je nou zo heel hard achter de wereld aanloopt om dat maar vooral te volgen met je kleding. Is dat nou een overeenstemming met een tere kinderlijke vrezen? Want dat is er toch eigen aan, dat leven der genade. Dat is er toch eigen aan dat je bang voor de zonde wordt. En dan kan je het in de wereld toch niet meer vinden. Je gaat er niet op neerkijken. Je gaat er niet, oh die mensen in Amsterdam, hopeloos, erg. Helemaal niet, weet je waarom? Om daar iets van je eigen hart leert te kennen. Daar heb je meer dan genoeg aan. Maar dan wil je helemaal niet opvallend zijn of bijzonder zijn. Maar je wil eenvoudig leven. En hoe ga je daarmee je tijd om? Hoe vaak is het niet zo? Als de broeders op huisbezoek komen. Het is misschien in Schravenpolder wel heel anders. Maar zeg maar het algemeen genomen. Wat lees je nou? Ja. Wat lees ik? Ja, ik lees natuurlijk de Psalmbinder lees ik wel. En ik lees ook wel eens een meditatie. Maar u moet begrijpen, die baan is zo druk. En ik heb s'avonds zoveel te doen. En dat gezin met die kinderen vraagt allemaal zijn aandacht. Dat is allemaal waar. Maar het kan niet anders, gemeente. Als die tere kinderlijke vrees in je hart ligt, dan ga je de Heer zoeken bij dagen en bij nachten. Dan ben je de kerk als het kerk is. En dat zou toch niet kunnen dat dan Gods woord dichtlaat. Of boeken die erop gegrond zijn en die er onderwijs over geven. Dat is er toch ten nauwste aan verbonden. Je ziet het wel bij de belijdeniscatechizanten. Krijgen ze een boek, zeg maar een catechismus bijvoorbeeld. En dan gaan ze trouwen, nog een boekje erbij. En dan als het zo mag wezen, dat is wel een voorrecht hoor. Als het de Heere belieft om de kinderzegen te geven. Er zijn er ook die zo smartelijk dat moeten missen. Maar dan kom je daar op kraambezoek. En dan zie je die boeken daar in de kast staan. Spik, splinternieuw. Zou ze één keer uit die kast gehaald zijn. Ja, maar ik ben zo druk. Weet je waar je hart ligt? Kijk, het is heel eenvoudig. Waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Dus als het gaat over die vrezen des Heren. Dan begin je te wandelen in zijn wegen. En zegt dan ook zo heel eenvoudig wat hier zo staat, gemeente. Dan staat er ook zo eenvoudig dat werk Gods. Wat de Heere verheerlijkt in het hart. Weet je wat er eigenlijk staat? Dan lezen wij opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Maar dat staat er niet. Er staat dankbaar. Eigenlijk is dat een beetje wonderlijk. Er staat eigenlijk ons ganse leven dankbaar. Gode dankbaar. En wat is nou een ware dankbaarheid? Een ware dankbaarheid. Heel mijn leven de Heere toebehoort. In alle opzichten. Dat mijn eigen ik, mijn eigen wil, mijn eigen gedachten, mijn eigen wegen, mijn eigen verlangen, nou allemaal moeten gaan sterven. Om hem toe te behoren. Om nou alles op hem. Dan denk ik dat we z'n allen kunnen zeggen, volk des Heren net zo goed, schuld. Dan predikt dit schuld. Zo moet ons leven zijn, volk des Heren. Een dankoffer. Een waar dankoffer is altijd de vrucht van het brandoffer. Je moet het maar eens nalezen. Maar in het oude Israël, dan mocht een dankoffer alleen gebracht worden als eerst het vuur van het brandoffer er geweest was. Anders had dat dankoffer geen zin. Als die genade van Christus niet in ons hart is verheerlijkt, dan zullen we de Heer nooit vruchten van dankbaarheid kunnen toebrengen. En dan mis je het doel van je leven, gemeente. En dan ben je druk met van alles geweest. En dan heb ik het nog niet eens over die tijd waar je de zonde gezocht hebt. Jonge mensen, zeggen we dan. En ik bedoel net zo goed de oude mensen, hoor. Je moet maar even nadenken wat er staat in 87. Je weet toch wat er staat? In zulke zonden voortvaren. Dan ga je voor eeuwig verloren. Dat staat er. En de Heer zegt ook vanavond, bekeert u, bekeert u. Want het is nu het heden der genade. Breken met de zonde en buigen voor de levende God. En als het gaat over die dankbaarheid, hem voortaan te leven. En dan zegt Paulus, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Hij zegt, ik ben zo'n ellendig mensenkind. Notabene Paulus. Ik ben zo'n ellendig mensenkind. Als het goede wil doen, dan doe ik het niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Ik, ellendig mens. Wel een gelukkig mens, hoor. Want God zij dank door Jezus Christus. O, in hem is alles, zegt Paulus. En daarom zegt hij ook, het leven is mijn Christus. En volk des Heren, laten we nou toch eerlijk zijn. U gelooft toch wel dat in een teer leven aan de troon der genade, dat er meer geproefd en gesmaakt wordt van de liefde van Christus. Een slordige wandel, volk, dat is een wandel waar de Heer zijn aangezicht verbergt. En God dankbaar. Hij is toch zo eeuwig waardig. Hij heeft toch de hoogste plaats in je hart ingenomen. Hoe vaak heb ik het vanavond al niet gezegd en vanmorgen. U al mijn liefde waardig schat. Dat is door de werkelijkheid van je leven. Ach, laat het dan de bede zijn. En laten we dat eerst dan maar zingen. Uit Psalm 86. Voor het eerst zou een wonder zijn. Of opnieuw. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Het zesde van Psalm 86. Dat we ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Er zit dus geen enkele verdienstelijkheid in. Het is enkel genade in Christus. Maar dan brandt het hart. Hoe meer ervan in je hart ervaren wordt, brandt het hart te meer om hem ter eer te leven. En welk offer behaagt de Heere nu? Een verbroken en een verslagen hart. Dat zult gij, o God, niet verachten en hij door ons geprezen worden. Hoor je kinderen wel eens, vaders en moeders? Hoor je het kinderen wel eens? Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Zien ze het in hun leven dat dat het allerbelangrijkste is? Dat begint eigenlijk al bij de kleine kinderen. Dan, die kleine kinderen ga je voorlezen, je gaat vertellen. Je leert ze bidden. Je zingt een versje met ze. Allemaal doen hoor. Dat moet je niet aan de school overlaten, dat moet je zelf doen. En dan zeg je tegen je kinderen hoe belangrijk het is. Dat het allerbelangrijkste is om de Heere te vrezen. Waar zouden die kinderen nou naar kijken, denkt u? Of papa of mama. Of die de Heere vrezen. Of dat in hun leven te zien is. Kinderogen kijken scherp, hè? En als je nou met je opgroeiende jongens praat. Kunnen ze dan iets van je zien? Waar het nou wezenlijk over gaat. Elk bij zichzelf van geloven uit de vruchten verzekerd zij. We hadden vanmorgen gedacht over Abraham. En dat vers daarvoor, Hebreeën 11, daar stond de naam van Noach. Die man die vond genade in de ogen des Heer. En de Heer heeft hem gezegd, die zonvloed komt. En heeft het geloofd en heeft die ark gebouwd naar het woord Gods. Niet naar eigen inzichten, maar precies zoals de Heer het gezegd had. En dan is die ark klaar. En dan komen al die dieren erin. Mensen zien het allemaal. En dan zegt de Heer tegen Noach, ga maar in die ark. Met je gezin. En die mensen, die mochten er best wel in. Maar ze wilden er niet in. Ze gingen gewoon rustig door. Eten, drinken, huwelijk ten huwelijk uitgeven. Kortom, het gewone leven. Dat ging zo door. Ze waren er vlakbij. 120 jaar gewaarschuwd. Ze hebben het gezien en ze hebben het gehoord. En ze hebben het niet willen geloven. En toen ging die deur dicht. En toen was het voor eeuwig te laat. En Noach er in die ark. Die heeft getuigenis bekomen. Getuigenis van God. Dat hij een erfgenaam der rechtvaardigheid was. En dat door het geloof. Daar heeft die man zich zo zitten verwonderen. Zo zitten verwonderen. Dat de Heer naar zo'n mens omzag. U gelooft er wel, gemeente. U zei, ja, dat is een bijzonderheid in de geschiedenis. Dat is allemaal waar. Maar u gelooft er wel. Als er een leven dicht bij de Heer mag zijn. Dan wordt dat in je leven gezien. Het gaat nou over het leven der genade. Hè? Er moet wat ik vanmorgen zei, luister, zo staan, dat begint niet geleidelijk aan een beetje. Er moet een goddelijk begin zijn. Maar waar de Heer dat werkt, een slordig leven, daar gaat er weinig van je uit. En dan is er ook weinig troost. Maar in een nabij leven is de Heer zo'n verrassend God. Zijn goede tierenheid. Als een ogenblikje een woordje van hem mogen horen. Iets mogen zien van de heerlijkheid van die koning. Dan weet je zo zeker, dat is het leven van mijn ziel. En dat de naaste door mijn godzalige wandel voor de dienst van voor Christus en de dienst des Heren gewonnen worden. Druk met evangeliseren. Ik zeg er allemaal niks van. Het is goed. Het is allemaal goed. Eén ding. Eén ding. Worden ze jaloers op je. Worden ze jaloers op je. Ik zal u één voorbeeld noemen. Dat dienstmeisje van, in dat huis van Naaman. Dat weet je wel, kinderen. Hè? Die was door die Syrische bende geroofd uit Israël. Weggehaald bij de vader en moeder. En die kon nooit meer naar de kerk. Kon nooit meer naar de tabernakel. En ze moesten bij die heidense generaal, moesten daar in huis gaan werken. En dan wordt Naaman, wordt melaats. Ja, hoe beroemd hij ook was en hoe rijk hij ook was, er hield niks voor. Want dat melaatsheid, och, daar was geen genezen aan. Straks verstoten en straks ellendig omkomen. En dan is er dat meisje, die zegt tegen de vrouw van Naaman, dat mijn heer toch zou gaan tot die God van Israël. Tot die God van Israël. Niet tot de koning, maar tot die God van Israël. Zijn profeet. En weet je wat zo wonderlijk is? Dat die vrouw luistert. En dat Naaman luistert. Weet je hoe dat alleen maar kan? Zou je nou denken, jongens, jonge mensen, dat als de meisje daar zegt, nou ja, de kerk is nou ver weg, ik leef er helemaal op los, dat ze ook maar één ogenblik geluisterd hadden. Maar ze zagen aan dat meisje, ze had iets wat zij miste. En dat zij zelfs voor haar heer, terwijl ze helemaal geen behoefte had gehad om naar Syrië te gaan, nog zo sprak ten goede. Ze hebben toen gezien dat meisje spreekt de waarheid. In dat huis van de Aman mocht ze zo in alle eenvoudigheid in haar wandel openbaar komen. Zie je, daar gaat het helemaal niet over grote woorden. Maar daar gaat het over je leven. Je wandel voor de Christus gewonnen. En als we dan kijken naar dat laatste gemeente. De bekering die noodzakelijk is. Die spiegel wordt voorgehouden. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Kan dat niet. Weet je wat die mensen doen? Ja, het staat er. De meest gruwelijke dingen. Dat kan wel zijn, maar er staat, in een goddeloos ondankbaar leven. Dat kan in de uitleving zijn. En kan ook in het verborgene zijn. Is er, om niet zo ver weg te kijken hoor, maar als het dan gaat over een onkuis, afgoden die naar echt breken, dief, gierigheid, dronkaard, lasteraar, nog roven, nog dergelijke, koninkrijk God zal beërven. Weet je wat hier nou zo eenvoudig staat? Bekeert u, bekeert u. Als dat nou werkelijkheid in je leven is, al zou geen mens het weten, maar God weet het, dan kan ik u hier zeggen, als je niet bekeert, dan ga je voor eeuwig verloren. Als je niet bekeert, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja, het kan voor zondaar. Kan voor de grootste der zondaar. Maar moet wel bekeren. En wat is bekeren nou eigenlijk? Wat is bekeren nou? Nou, bekeren is iets wat de Heer moet doen, dat is waar. Maar bekeren, gemeente. De Heer zei, bekeert u. Ja, maar dat kan ik niet. Dan moet je eerlijk zijn, heb je het geprobeerd. En wat heb je dan gedaan? En dan zegt hij, 5 minuten geroepen naar de Heer. Maar vervolgens pakte ik mijn leven weer op. Dan moet je de Heer nooit de schuld geven. Trouwens, dat kan niet. Want we zijn geschapen naar Gods beeld. We zijn geschapen naar Gods beeld. En de Heer zegt, mensenkind, waar is mijn beeld? De Heer zegt, ik heb het je toch gegeven. En als je het niet meer hebt, dan is dat toch eigen schuld. Je moet maar nooit denken dat je achter je onmogelijkheid om te bekeren kan verschuilen. Want het is in de eerste plaats onwil. Schuldige onwil, schuldige onmacht. Doorleven in die zonde betekent voor eeuwig verloren. En nou de zonde zo koestert, stilletjes misschien wel in het verborgen, dat bijna geen mens het weet. Moet je dit overdenken. Dit overdenken. O, hij is gekomen voor de grootste der zondaar. En er ligt in dat bloed zo'n rijkdom. Er zal nooit één iemand vanavond kunnen zeggen, voor mij kon het niet. Want in dat bloed van Christus is zo'n onuitsprekelijke rijkdom. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Behouden is tegen de toekomende dood. Maar breken met de zonde. Smeken om genade. aanhouden aan die genade troon. Niet na 5 minuten weglopen. Maar blijf dan maar heel je leven daarvoor die poort liggen. Al zou die 5 minuten voor je sterven opengaan. Dat was eeuwig behouden. Dat was eeuwig zalig. Dat is de grote ernst ook van deze catechismus. En van het woord van God. En het raakt elk mensenkind. Want de Heere, hij is de allerhoogste majesteit. En dan kun je 1 ding. Er is een volk, gemeente, dat wordt blij met de alwetendheid Gods. Dan zeggen ze, Heere, kijk maar van binnen. Het deugt van geen kant. Maar Heere, geef me dat tere leven, die genade die in Christus is. Om van u alleen alles te verwachten. U, die het allerhoogste en eeuwig goed zijn. Och, het gaat hier heel eenvoudig over het werk Gods. We hebben vanmorgen gehoord, er moet een goddelijk begin zijn. En dat is een onuitsprekelijk wonder. En dan komt er een onvoorwaardelijk volgen. En als je dan het leven van Abraham zo leest, dan zie je dat gaat zo door de strijd heen. En ook in zichzelf steeds meer een arme zondaar. En die rijkdom en dat geduld van Gods genade en barmhartigheid. Het heeft die man steeds ootmoediger gemaakt. Weet je wat er in zijn hart kwam? Weet je wat er in zijn hart kwam? Dat staat ook in Hebreeën 11. Een verlangen om straks daarin te gaan in die stad die fundament heeft. Waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester was. Hier als een vreemdeling geleefd. Hij was hier niet meer thuis. En hij kon zich ook hier niet meer thuis voelen. Hij verlangde naar huis. Hij verlangde naar huis. En weet je wat er voor Abraham gold? En dat geldt voor heel de kerk des Heren. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in heerlijkheid. Volk, dan hoef je nooit meer te zonden. Dan hoef je de Heren nooit meer te bedroeven. Maar dan maar eeuwig bij hem zijn. Zie hoe aangrijpend het is. Als je voortvaart in de zonde. Buiten het koninkrijk Gods. Het is het lieflijkheden der genade. Zoek dan toch de Heere en leeft. Amen. O Heere, breng het in ons hart. Tot onderwijs. Tot waarachtige bekering. Och, als u er nou toch in meekwam. Het zou toch zo eeuwig groot zijn, Heer. Als een jongen of meisje, man of vrouw. Vanavond lag te roepen naar de hemel. Gena, o God, gena. Zoudt u ook koning der koningen zo op ons neer willen zien, naar de rijkdom van uw genade, uw ziel willen vertroosten, nadat u weet wat ze nodig hebben. En ga dan maar met uw heilig voor. Geef een erkentelijk hart voor wat u schonk in deze dag. Och Heere, vergeef het ons. Zegen het uwe om het bloed des verbonds. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138. En daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Dat is het eerste van Psalm 138. Zijn in vrede dragende de zegen des Heer. De Heere zegene en behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.